Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons twee gasten in de studio, het echtpaar Christine van de Bury en Pascal Humblet. Jullie zijn intussen 7 jaar getrouwd, 8 jaar getrouwd al?
Bijna 8.
Bijna 8 jaar, ja. Mm-hmm. En jullie hebben een gezin met kinderen?
Ja, 3 kinderen, hè.
Ja.
Ja, een eigen dochterke van 5,5, Maria Elvira. En dan 2 pleegkinderen, een meisje en een jongen, broer en zus. Waarvan dat de pleegzoon nu niet constant bij ons verblijft omwille van extra zorg en noden. Maar die blijft bij ons verbonden. Ja.
Ja. En hoe lang zijn de pleegkinderen al bij jullie thuis?
Dat zal 7 jaar zijn, eind juni.
Ja. Ja. Dus Maria Elvira heeft eigenlijk nooit anders geweten?
Ze heeft het nooit anders geweten. Dat is grote broer en grote zus voor haar. Ja.
Ja, ja. En we spreken vandaag met jullie in de eerste plaats omwille van jullie geloof. Jullie zijn beide heel geëngageerd in de kerk. En jullie hebben elkaar, als ik het goed begrepen heb, ook eigenlijk in kerkelijke middens leren kennen. Ja, ja, misschien willen jullie daar iets meer over vertellen.
In juli zal het 8 jaar geleden zijn dat we elkaar ontmoet hebben op weg naar Saluzzo, Noord-Italië, voor het feest van het leven van de gemeenschap Cenacolo.
We hadden een gemeenschappelijke vriendin, Geneviève. En op een dag zei ze, ik moet naar Saluzzo gaan, ik heb nood aan een beetje herbronning. Ik ga met mijn zoon, wil je meekomen? En dan, toen, ja, ik zeg, ja, dat is oké. Ik moest toch gaan ook, dus dat was tof om samen te rijden. En dan was Christine de chauffeur. Hé, Christine?
Ik kon er bijna niet van onder, dus ik werd bijna verplicht om de chauffeur te zijn. Maar goed, op weg naar Saluzzo werd het mij wel duidelijk van de man die hier in mijn auto zit nu, in die kleine Fiat Punto, dat wordt mijn man, mijn ziel wist het, bijna met zekerheid. En dan gedurende de dagen in Saluzzo zelf, de gebedsmomenten, de manier waarop dat ik zag dat Pascal bezig was met kinderen, met andere mensen van Cenacolo zelf, dachten, ja, dat is het gewoon.
Ja. En ik zag Christine en ik zei op een moment, maar zou je niet toch een ervaring kunnen doen in Cenacolo, zo'n 40 dagen, zo, om het een beetje te leren kennen? En ik dacht, zo kan ik daarna een beetje informeren, is die wel echt te doen? Want ik zag, Christine heeft een sterke karakter. Voor de rest, dat was allemaal, ik was al helemaal mee. Maar ik dacht, hola, laten we voorzichtig zijn. Maar Christine antwoordde, kijk, ik wil een gezin en ik heb geen tijd te verliezen. En zo was dat een duidelijke boodschap die toch serieus binnenkwam. Hè? En ja.
Want Pascal, u heeft een lange weg al met de gemeenschap Cenacolo. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Als ik het goed heb begrepen, bent u ook een tijd religieus geweest? Bent u uw broeder geweest bij Cenacolo?
Broeder, ja.
Ja, ja. Mm-hmm. En dan uiteindelijk toch voor het huwelijk gekozen. Ja.
En toen, in die tijd van het huwelijk, was nog de roeping en de identiteit van broeder nog niet echt uitgeklaard. Want broeder zijn is echt een identiteit. Je bent gegeven aan iedereen, broer van iedereen, en iedereen is je broer en je zussen, dat is heel mooi, dat is een universele familie feitelijk die je hebt. En dat wou ik niet kwijt. Was ik een beetje bang dat door een relatie dat ik zou verengen, dat het zou mij in die soort ervaring van liefde beperken. Maar ik had toch de indruk dat met Christine toch misschien niet zo beperken zou zijn. En toen had ik een stem in mij die zei, Pascal, als je nu deze trein niet neem, zul je het je hele leven Betreuren. Ja, betreuren. Ja. En dan, dan maakte ik mijn moed, hè. Hoe zeg je dat? Kreeg de moed om de stappen te zetten, want ik ben tamelijk van natuur een bangerik, hè. Maar ik deed het, hè.
Ja.
En met veel dankbaarheid nu.
Ja.
Ja. Het is natuurlijk voor ons, hè. Het is echt een boeiende en avontuur, maar ook niet iets van ons twee. Want dat was ook vanaf het begin. Als broeder heb ik al die jaren, al lang feitelijk, hè, dat was misschien 15 jaar of zo, of meer, sinds de bekering, Christus was echt op de eerste plaats. Het is een keuze, het is een wens, het is een zoektocht. Hè, maar dat was duidelijk. En met het huwelijk zei ik ook tegen Christine, ik wil niet dat jij op de eerste plaats zou zijn, ik wil Christus houden op de eerste plaats. Maar wat antwoordde jij mij?
Voor mij net hetzelfde.
Voilà.
Eerst Christus en dan de partner.
Ja.
En dat we met een driepikkel zitten was steviger dan een tweepot. Hè.
Ja.
Ja, en Christus is altijd de belangrijkste partner geweest voor beiden. En ook vandaag in ons huwelijk, zonder Christus kunnen wij niks zijn. Paulus zegt het al, hè. Maar het is echt zo. En ooit, Jan Vermeire, de stichter van Poverello, had mij ooit gezegd, lang, lang geleden, Christine, als je ooit iemand ontmoet, je moet samen kunnen praten en samen kunnen bidden. Ontbreekt een van beiden, ja, vergeet het dan maar. Hè. Het is echt zo, dat was een wijze man. Ja.
Maar het was wel duidelijk, op het moment dat jullie elkaar leerden kennen, had Christus bij jullie allebei al die eerste plaats, hè, in jullie leven.
Ja.
Kunnen jullie zelf ook een beetje jullie eigen verhaal vertellen van voor jullie elkaar ontmoeten? Is geloof iets dat jullie van thuis uit hebben meegekregen, dat altijd zo belangrijk is geweest? Of is het op de voorgrond gekomen door een bepaalde ervaring?
Goh, bij ons thuis, ja, wij zijn gelovig opgevoed, hè, heel bewust door onze ouders. En dat was een evidentie. Ja, samen de rozenkrans bidden, elke dag samen het evangelie van de dag lezen. En op een bepaald moment, op mijn 14, zegt ons papa van, kijk, je bent nu tot jaren van verstand gekomen, je kiest nu zelf of dat je de zondag mee wilt naar de kerk of niet. Kijk, natuurlijk als stoere puber is dat, nee, doe maar, ga maar, ik bleef wel thuis die zondag. Ik kan tot op vandaag nog altijd getuigen, dat was de meest ellendige zondag van mijn leven, hè. Dat was televisie aan uit, de radio aan uit, boek beginnen lezen, dat ging niet, ik kon me niet concentreren. Ik voelde mij zo alleen en verlaten. En ik keek toen naar het kruisbeeld en het was precies dat Jezus mij zei, ja, maar dit is wel jouw keuze. En de zondag daarna was ik terug mee naar de kerk. En vanaf dat moment was het voor mij een bewuste keuze om ook gelovig te willen zijn. Niet omdat het mij opgelegd werd, maar omdat ik net die vrijheid gekregen had om te kunnen onderscheiden, ja, wat doet dat nu voor mij? Is dat nu van belang of niet? Wil ik dat doen om mijn ouders blij te maken? Of wil ik zelf een relatie met Christus en zijn kerk? Het is het laatste geworden en dat is ook nooit meer gestopt.
Ja, dus het is bij die ene zondag gebleven.
Het is bij die ene zondag gebleven, jawel.
Ja. Ja. En dan later, ja, kan dat wel meegeven aan de luisteraars, dat je ook een tijd bij Radio Maria hebt gewerkt.
Ja, het duurde 2 jaar.
Ja. En dan, geloof is altijd belangrijk geweest. Genacolo, kende u de gemeenschap door die vriendin Genevijf waar u daarnet over
maar
sprak?
Maar ook doorheen de gemeenschap Moeder van Vrede, die nu in de abdij van Gistel wonen. Mijn zus is daar een van de zusters.
Ja.
Nu, en broeder Dirk had mij al lang geleden meegenomen naar feesten in het huis van Hondegem toen dat nog open was, Genacolo. Het zomerfeest, het feest van het huis in juni, dan met kerst ook. En in Medjugorje, de bedevaarten die we toen organiseerden daar, gingen we altijd op bezoek bij de jongens in Genacolo. En daar vertaalde ik dikwijls de getuigenissen van de jongens. En broeder Dirk zei daar op een bepaald moment, ja, Christine, jij had moeten trouwen met een van Genacolo. Mijn reactie was dan, wie denkt jij wel dat jij bent? Hè? Het zal niet gebeuren, maar kijk vandaag. Gods wegen, hè.
Ja, want ja, als broeder Dirk tegen u zegt, ja, dat past bij u, iemand van Genacolo. Ja, ik wil het eerst toch even meegeven aan de luisteraars, alvorens we ingaan op uw weg, Pascal. De gemeenschap Genacolo, ik heb daarnet hier een flyer gekregen, van de duisternis naar het licht, van verslaving naar het leven. Het is een gemeenschap die zich echt richt op genezing voor mensen met een verslaving.
Dat klopt.
Ja.
Ja.
En wat is zo de eigenheid van het charisma? Omdat u zegt, Christine, ja, volgens broeder Dirk paste ik daarbij?
Goh, dat zijn allemaal jongens die daar zijn, ook meisjes, het zijn ook meisjeshuizen, maar de jongens die daar zijn, dat zijn geen doetjes. Hè. Die hebben allemaal een serieus parcours achter de rug, van verslaving of van andere problemen. Die hebben dikwijls een straatleven achter de rug. Ja, die hebben het leven ook op zijn lelijkst gezien, en waardoor dat ze ook gehard zijn. En door te kiezen om naar Chinaklo te gaan, om te kiezen van vanaf nu wil ik kiezen voor het licht, wil ik het nieuwe leven ingaan samen met Christus, daar heb je karakter voor nodig. En aangezien, nee, wat Pascal daar pas ook zei, ja, ik heb zelf een stevig karakter, kon dat niet zomaar iemand zijn die in mijn leven zou komen. Het moest iemand zijn die ook gevormd was, die ook wist van ja, dat is voor mij belangrijk.
Ja, iemand die sterk is, een schone
staat. Voilà. Ja, iemand met ruggengraat. Ja. Ja.
Allee, Pascal, dat zegt al iets over u natuurlijk.
Ja, zeg maar. Complimentjes vandaag.
Ja, en u zelf, wat is uw weg met Christus? Want ja, u zegt hier nu volmondig, dat is voor mij het belangrijkste in mijn leven, nog voor ik trouwde. Ja, hoe is dat gegaan? Is dat ook van kleins af aan eigenlijk een zekerheid geweest in uw leven?
Nee, het was niet zo duidelijk van kleins af aan, helemaal niet. Ik ben geboren in een gezin van... mijn vader was werkte bij de post en mijn mama was naaister. En ik was de oudste. En mijn broer is pas geboren toen ik 6 jaar was. We leefden ook in een huis een beetje afgelegen van het dorp, zo, aan het einde van een steegje. En dat maakte een hele, ja, ik zou zeggen, eenzame ook jeugd. Tot mijn 6 jaar zeker. Dat heeft toch een grote invloed gehad. Mijn papa was wel een gelovige man. En hij had zelfs een klein missaal, denk ik. Dat hij bad regelmatig. Hij was koster daar, hulpkoster in de kapel van Hombrou. Want ik kom in de buurt van Luik. En daar in onze buurt was er dat kapelletje. En ik ging ook als misdienaar enzovoort. Maar ik was omwille van, ik zou zeggen, familiekwetsuren. Er was niet veel dialoog in ons huis. Mijn ouders konden dat niet zo echt. Spreken over je gevoelens, dat hoorde er niet ook echt bij. En ook, omwille van ook ziekte van mijn mama bij de geboorte, ben ik toch gegroeid als een heel onzeker jongen. En ook heel wild. Hè? Mijn mama zei altijd, je was altijd zo wild. Hè? Maar ook, als kind... leef je ten volle, je gaat ervoor enzovoort. Maar toen de 15, 16 jaar oud werd, zo met de adolescentie, werd het moeilijker. Ik vond mijn plaats niet in een groep. Ik voelde me altijd minder, ik hoorde er niet bij, had ik de indruk enzovoort. En dat was moeilijk. En ook vooral met de meisjes, dat was dan helemaal een drama. Als ik een beetje gevoelens had, wist ik geen weg mee. Ja. Maar dan, ik was bij de scouts en bij de eerste fuiven waar ik mocht uitgaan, heb ik iets wonderlijks leren kennen, dat was bier. En ik vond bier iets formidabel, want na 2, 3 bier begon ik vrij te zijn, geen angsten niet meer zo gesloten, ik begon te dansen, iedereen te omhelzen, want ik had dat verlangen om contact te hebben met anderen, en met de meisjes begon ik succes te hebben en zo. Dus nog 2, 3 bier erbij, en op middernacht, 1 uur, was ik al op een stoel in slaap gevallen. Maar dat was toen ik 16 jaar oud was. Maar dan op 17 jaar stierf mijn papa, plots, voor de deur van zijn werk. Hij ging werken naar de post in Brussel, in Luik, en hij viel daar dood. Zijn hart had het begeven ineens. En mijn papa was... We waren niet voorbereid. En ik vond hem terug in een schuif in het mortuarium. Zo. Dat liet een heel diepe impact op mij. De dood kwam binnen in ons gezin. Mijn mama was van de kaart. Ze was daar ook helemaal niet op voorbereid. En er kwam ook depressie. En dan naar mij toe ook verwachtingen dat ik zou wat meer helpen. Maar ik wou alleen maar feesten. Ik was daar niet op voorbereid. Dus ik wou feesten, maar had ik ook schuldgevoelens. Want er waren verwachtingen op mij. En er was ook niet een hulp om de rouwproces aan te gaan. Dat bestond precies niet. Ik weet niet of... Ik was er niet voor open. En dan ben ik begonnen meer te drinken. om toch die vreugde te zoeken die ik niet meer vond. En dat werd dan echt zwaar drinken. En dan op mijn 18 ben ik beginnen te blauwen. En dan meer en meer. En dan zoeken om wegen om te leven. Want ik wou een volle leven. Dan ben ik beginnen te reizen. En naar Frankrijk, naar Algerije, Marokko. Maar dan Marokko, dat is blauwen. Dat was elke dag blauwen. Meer en meer. Dat was daar aan de bron, hè, was het maken. En zo, en dan het militair, en dan een tijd in Engeland heb ik gewerkt voor in de bouw. En daar begon ik speed en harddrugs te gebruiken. En begin daarna nachtleven, maar niet nachtleven in de discotheek, nee, gewoon nachtleven, drugs gebruiken en overdag mij niet laten zien. En duisternis, en depressie, en denken aan zelfmoord. Toen was ik 20 jaar, 21 jaar oud ongeveer. Ja. En zo ging ik vooruit, zoekende naar wegen. Dan heb ik een vrouw ontmoet. Ik werd verliefd op een Vlaamse vrouw van Aarschot, die een huis had in Antwerpen. En zo ben ik naar Antwerpen gekomen. En weg van het milieu van Luik, weg van die vrienden die allemaal aan de drugs waren. En zo een nieuw leven begonnen. Maar daar ook waren we niet bekwaam tot dialoog. Elena was ook een dronkaard. Dronkaard? Mm-hmm. Ja, was de gangverslaafd. Alcoholiste, ja. Was een alcoholiste. En we hebben toch 7 of 8 jaar samen geleefd. Maar aan het eind werd dat meer ruzie dan dingen. En dan heb ik de Grijze Kat mogen leren kennen. Dus de VZW, de Grijze Kat. De Club de Grijze Kat. Straatjongensclub van Antwerpen. Een groepje kinderen daar buiten de Sint-Pauluskerk in Antwerpen, waar wij woonden, just naast de Sint-Pauluskerk. Dat was de processie. En die kinderen waren daar en ik zeg, amai, wie zijn jullie? Ik had altijd een mooie herinneringen aan toen ik wou opvoeder zijn, ik was scoutsleider. Dat waren mooie herinneringen in mij. En gekwetste kinderen of armen, dat had iets dat mij... Want ik herkende mezelf ook daarin, zo die... En dus vroeg ik aan die of ik mocht misschien helpen om vrijwilliger te zijn. En dat mocht. En dat was een manier om mij om uit die relatie te komen om iets positiefs te doen. Om niet terug de diepe rik in te gaan. En zo ben ik begonnen... chauffeur, kok en spelletjes voorbereiden. Heel de week denken voor de zaterdag. Maar ik had niks te zeggen aan die kinderen. Want ik was binnen in mij was een chaos, oneindige chaos. Van zoveel jaren van drang, van drugs enzovoort. Dus, en slechte gedachten en zo. Dus ja, maar ik mocht doen wat ik kon. Maar ik zag de andere leiders, zij konden wel iets... positief, iets moois over Jezus vertellen, over het evangelie en interessante dingen vertellen. En dat nam mij mee. En zo heb ik daar echt Christus leren kennen. Ja.
Want zou je gezegd hebben, voor die tijd, zou je zichzelf gelovig genoemd hebben?
Tot mijn 17 wel, maar vanaf dat mijn papa gestorven was, heb ik gezegd, kijk, papa, jij bent zeker in de hemel, want jij ging niet... drinken, je ging naar café, je was braaf, je werkte hard, je ging niet naar vrouwen of zo. Oh, je hebt de hemel, maar ik wil iets anders doen van mijn leven. Want zo, hard werken, om dan, om 46 jaar oud, de put in te gaan, ik zeg, nee, niet met mij. En ik heb al toen beslist om heel mijn opvoeding overboord te gooien en anders te doen. En heb ik feitelijk toen ook voor het kwaad gekozen, bewust. Omdat ik dacht, daar zal ik macht vinden. Daar zal ik een ander mens worden. Ik had een groot idool, dat was Bon Scott, de zanger van AC/DC. En die zong Highway to Hell, hè, die zong of Sin After Sin. Dat werd een ideaal van, gepropageerd door al die liederen ook. Dat werd mijn gebed. Al die hardrock liederen. En zo ging ik vooruit. Maar na een beetje maakte het mij dat heel, heel diep ongelukkig. Want ik was niet zo. Ik was geen slechterik van natuur. En die kracht kreeg ik ook toch ook niet. Alleen maar gevoelens van momenten, de roes. Maar voor de rest... Dus dat was geen goed plan. Maar ja, toen ik het besefte, was ik al zo ver. Hè. Dus, Maar dan de Grijze Kat heeft mij toch... het is de weg van Christus. En dan de boekjes van Pater Kuil, de stichter. Zo eenvoudig, maar zo mooi. En toen de beslissing bij mij in een keer. Ik las in die boek en er stond geschreven... Kies eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid, dan zal alles u gegeven worden. En toen heb ik beslist, ik ga dat nu kiezen. Ik wist niet waar dat was, het Rijk Gods, maar ik dacht, dat is het. Ik moet dat doen en ik moet stoppen overal mijn geluk te zoeken en te zoeken die ik niet vind en de liefde te zoeken die ik niet vind. Stop, zoek het Rijk Gods. En toen scheen de zon harder in de kamer. Dat was een ervaring onvergetelijk. Omdat mijn hart ging open, zeker was. Maar, en toen is het begonnen, 100% voor Christus, ervoor te gaan. Zoeken en beginnen mijn geld dan te delen en mensen zoeken met wie ik had gestolen enzovoort om het terug goed te maken enzovoort. En dan een pater die mij goed heeft begeleid in Merksem, pater Sylvain, die heeft een gemeenschap, dag zus, dag broer. Want de verantwoordelijke van de grijze kat, Jo Dries, hè, om niemand te noemen, had me gezegd, ja Pascal, je komt hier met je verhaal over mijn huwelijk, dat ging niet, want ik was ook gehuwd met Helene. En dat ging niet. En ze zei, maar ik kan je niet zo daarin zo echt begeleiden, zo naar pater Sylvain moeten gaan. Dan maakte pater Sylvain en dan begon het te vertellen. En ik kon zo goed luisteren en vertellen en vertellen. En dan biechten ook. Hè. De biecht voor mij een enorme... Allee, hoe zou ik zeggen, een cadeau, een genade. Want dat was de kans om terug te kunnen starten. Niet met al die schulden die ik me droeg sinds de dood van mijn vader enzovoort. Al dat zwaar gewicht die ik moest altijd verdoven. Dat mocht eraf. Je bent vergeven, hè? Ga en zondig niet meer. En dus dat was wel formidabel en ja... Dat was het begin van de weg. En dus pater Sylvain die mij dan de Cenacolo heeft doen kennen in Medjugorje. Dus eerst met hem en zijn zus hebben we gegaan. Dat was de tijd voor Pasen, denk ik. En dan zijn we begonnen ook de toewijding aan Maria te doen, daar in Medjugorje. De vijf pijlers, hè, de vijf steentjes om Goliath, maar ik had een serieus Goliath, om te verslaan. Hè. En dus die vijf steentjes, dat werd iets heel, heel concreet. De vasten... heel stevig en het gebed. En ik werd een beetje fanatisch in het begin. Maar ja, maar dat gaf zo'n kracht aan het geloofsleven voor de eerste periode. En toen had ik ook de Cenacolo-gemeenschap gaan bezoeken. En dat had mij ook enorm aangesproken. Zowel eerst die jongens die daar in de kerk op hun knieën met spieren getatoeëerd, die de rozenkrans baden. En ik dacht, amai, zo'n viriel geloof, dat heb ik nog niet zo dikwijls gezien. En dat had iets ook ridderlijk. En ik heb zo, ja, als kind was ik een heel... ik was een ridder altijd, of een gil ervan. Dus dat vond ik wel mooi. En dan hun getuigenissen, dan herken ik me ook daarin. Van de duisternis naar het licht. Ik dacht, ja, zij doen dezelfde weg als ik, maar ik ben op mijn eentje, zij doen het samen... Ik vond dat wel boeiend. En het geheel, de huizen. En dan die toewijding aan Maria. Dus wanneer we terug thuis kwamen, is dat blijven groeien en broeien enzovoort. En dan heb ik gevraagd om daar te mogen gaan. Heb ik congé genomen. Ik werkte op de post. 1 jaar congé en ben ik daar naartoe gegaan. En dan kreeg ik mijn enkel bewaarder, Henri. Een jongen van 18 jaar oud. Die daar was nu acht maanden was hij daar. Hij was echt zwaar, veel zwaarder drugsverslaafd dan ik nog. Hij was van Luik ook, zoals ik. En hij moest voor mij zorgen. En het was niet gemakkelijk in het begin. Want stel je voor, ik was 33, hij 18. Hij moest me zeggen wat ik moest doen en niet doen. Mm-hmm. Maar hij deed met heel zijn hart. En ook dingen die mij raakten, die ik nog weet. Hij stond elke nacht... op om te gaan bidden. Om 2 uur 's nachts stond Harry op, afgesproken met anderen. Ik mocht niet, hè, want ik was te nieuw. Maar hij stond op en hij zei, ik ga voor jou bidden. Ik bid voor jou. Jij blijft slapen. Zo'n jongen die, van 18 jaar die dat doet, dat raakt toch. Hè. Ik zag, Henri had iets ook heel authentiek. Hij geloofde, hij ging ervoor. Mm. En zo ben ik daar begonnen in de Cenacolo.
En dat was een Cenacolo in Medjugorje?
Medjugorje.
Dat was in Medjugorje, mm-hmm. Daar. Ja. Okay. Mm-hmm. Het is misschien een mooie gelegenheid om een eerste stuk muziek te beluisteren, ook van de gemeenschap Cenacolo, want ze zingen ook, ze maken mooie muziek. Een lied dat u gekozen heeft,
Rivestiti di luce. We hebben dat gekozen omdat het is het lievelingslied van moeder Elvira. En dat is geschreven door een jongen van de gemeenschap. Veel liederen zijn zelf geschreven. En deze is, ja, en ze zei dat verschillende keer. Het is echt, en dat is echt bekleed u met het licht. Mm-hmm. Dat is echt het verhaal van de Cenacolo jongeren.
Moeder Elvira, de stichteres van
Cenacolo. Ja, de stichteres van Cenacolo.
Gaan we daar nu naar luisteren?
Non hai trovato mai la sua luce che arriverà.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Christine en Pascal, echtpaar wonende in Antwerpen. Ze hebben een eigen dochter en ook twee pleegkinderen. En ja, ze hebben in de eerste plaats Christus in hun gezin en daar komen ze vandaag over getuigen. Christine, jij hebt daarnet al verteld over jouw geloofsweg en hoe je dan Pascal hebt leren kennen. Pascal, je hebt verteld over hoe dat je de Cenacolo-gemeenschap hebt leren kennen, waarvan je tot op vandaag de dag nog verantwoordelijke bent in België, dus de band met de gemeenschap blijft er zeker. Ja, het lied dat we zo net beluisterd hebben, was het lievelingslied van de stichteres van de gemeenschap, moeder Elvira. Willen jullie misschien nu ook wat meer vertellen over de gemeenschap, de geschiedenis van de gemeenschap en het charisma, de manier waarop zij werken?
Ja, zeker. Dus de gemeenschap is gesticht door moeder Elvira in 1983. Zij was een zuster van Caritas, van Sint Giovanna Antida, Touré. Dus dat is een vertakking van de zusters van Sint Vincentius a Pauli. Ja? En dus zusters die heel in de dienstbaarheid leven. Dat is echt hun charisma. En Elvira was in een klooster in Turijn. Elvira heeft niet gestudeerd. Ze heeft de basisschool gedaan. En daarna heeft ze... Want ze kwam van een arm gezin in de buurt van Turijn. En ze had een papa die ook problemen van een drank had. Dus ze was al in een goede school van kinds af aan voor die problemen. Maar ze was geroepen en ze werd een zuster toen ze 19 was, denk ik. Ze vertelde dat ze ging, een dag ze nam haar koffer, want ze moest ook het huis verlaten, haar mama ook achterlaten. Dat was een heel moeilijke, maar ze was zo zeker. Ze moest gaan. Dus vertrok ze met haar koffertje. En ze zei, ik hoorde de stappen van mijn moeder komen, naar de trein komen, maar zei ze, de trein vertrok en ik was er weg. Dat was ook pijnlijk. Maar elke vruchtbare roeping vraagt offers. Dat gaat niet vanzelf. En zo begon... Ze heeft vele jaren heel blij als zuster geweest. Met de kleuters, cocaïne, van alles heeft ze gedaan. Maar wanneer ze was in Turijn, het was de jaren 70, er was heel veel drugs, heroïne, was de boom van de heroïne. En ze zei, ik zag al die jongeren die zich kapot maakten, die daar op straat gelijk zombies rondlopen, die hun leven totaal aan verliezen waren. En dat raakte haar zo hard. Soms liet ze slapen in de refter of zo tijdens de nacht. Maar ze vroeg dan om te mogen starten, om ze te mogen ontvangen enzovoort. En wat was het antwoord van haar overste? Kijk, Rita of Elvira, je hebt niet gestudeerd, je bent niet bekwaam daarvoor, dat zal niet gaan. Nee, daar was ze niet akkoord. Het eerste jaar, het tweede jaar heeft ze teruggevraagd, een derde jaar, 8 jaren lang heeft ze gevraagd. Totdat ze eindelijk de toelating kreeg. Dan is ze een beetje meer gaan informeren, of was het al ervoor. En dan kreeg ze een huis in Saluzzo. En dat is het moederhuis, nu nog steeds. En daar is ze gestart met één leek, met een vrouw, leek, een Frans lerares, en een medezuster. En met hun drie zijn ze daar het huis gaan opknappen een beetje. Want dat was een ruïne. Die was, ik weet niet hoe lang, niet meer... Er waren struiken binnen, dak lekte, geen ruiten niet meer. Enfin, er was niks binnen, geen meubels of zo. Ze sliepen op stro dat ze maaiden. De luiken, zo de Italiaanse luiken, gebruikten ze om erop te zitten als tafel. Enfin, dat was echt zo primitief. Ze hadden niks. Maar 2-3 dagen nadat ze begonnen, kwamen al jongeren aan de deur kloppen. Ze zeiden, we hebben gehoord dat er hier een zuster is... Waar en dat we hier voor ons, dat we mogen komen. En ze zei, ja, wat gaan we doen? Dat was niet het plan. Het plan was eerst een beetje in orde te brengen en dan te beginnen. Maar ze waren er. En dan zijn ze samen begonnen in orde te brengen. En dat is de stijl van Cenacolo. Iedereen neemt deel aan het heropbouw van het huis, maar van het leven tegelijkertijd. Vanaf het begin was het ook de voorzienigheid. Eerste dat ze hebben ervaren, ze gingen een keer de Rozenkrans bieden. Ze kwamen terug en er was een zak, plastieke zak met spijzen, eten enzovoort erin. Iemand had het gebracht, ze wisten niet wie, het was er. En ze zeggen, dat is een teken. Daarna ging moeder Elvira naar de markt en ze stond voor die kraam met al die werkinstrumenten enzovoort, te kijken, amai, hadden we dat. Er kwam een meneer naast haar die zegt, zuster, nou, wat doet u daar? Ja, zei ze, we hebben een huis daar voor de jongeren en zo, maar we hebben niks. U hebt hier nodig, neemt alles wat u wil. Ze ging haar een auto halen, de koffer helemaal vol stampen met alles wat zij kon nemen. En zo waren de tekens van de voorzienigheid. En vanaf toen, tot nu, vraagt de gemeenschap niks aan de jongeren die komen, niet aan de families, maar ook niet aan de staat. Alles leeft 100% van de voorzienigheid, van giften, van de liefde van God. Elvira zei, God, jij bent een vader. Ik geef mijn leven totaal alles voor die jongeren, maar jij moet tonen dat je een vader bent. Je moet ons helpen. En zo was de deal. Het was ook een dealer, moeder Elvira. En ja, dat was een formidabele vrouw. Hè. Ze is nu 2 jaar geleden overleden. Honderden en duizenden levens zijn herboren. En de Cenacrot die zegt het wonder van de verrijzenis. Herboren worden. Jongeren komen, ze kwamen niet vragen om een bed of om eten. Of ze kwamen het leven vragen. Dat was echt de vraag van de jongeren vanaf het begin. En zo is het vooruit gegaan. Wanneer dat huis van Saluzzo vol was, er waren 50 jongens met die 3 zusters, allee, 2 zusters en die vrouw. Ze zeiden, nou, wat gaan we doen? Ze zegt, ja, een zuster die zoiets kan beheren. Hè, zo, dat is al niet slecht. Maar ze hebben erover gesproken met de jongeren die daar samen leefden. En de jongens zeiden, we kunnen ze toch niet buiten laten. Dan hebben ze gaan zoeken voor een tweede huis. En zo hebben ze 1 huis gekocht. En een groep jongeren gestuurd om daar een nieuwe groep te starten. En zo is de gemeenschap zo stilletjes aan gegroeid. En vanaf Medjugorje, dan is het internationaal geworden. Want dan kwamen bedevaders van de hele wereld. En ze zagen daar de wonderen die er gebeuren, daar echt. Wonderen van het geloof, wonderen van het gemeenschapsleven, wonderen van ons lieve vrouw. En de mensen wilden dat ook brengen naar hun land. En zo is het begonnen. Dan tot in Amerika, in Afrika, in Polen, Tsjechië, weet ik veel.
Filipijnen ook.
Filipijnen ook. Mm-hmm. Een beetje overal. Mm-hmm. Dus dat is dan... maar altijd dezelfde... dat blijft dezelfde manier van werken. Ja. Dan gaat een groepje naar dat land en begint met bijna niks, met de voorzienigheid van ter plaatse. En zo groeit het.
Ja. En u bent dan zelf... lid geworden van de gemeenschap van Medjugorje.
Ja.
Ja, en hoe is u weg daar dan gegaan? Dus u bent daar een tijd gaan wonen?
Ja, ik had gevraagd om 2 maanden te mogen gaan. En ze lieten mij de proefdagen. Want je moet, voordat je gaat naar Cenacrot, is eerst proefdagen. Je gaat niet zo direct binnen. Mm-hmm. Hè, want dat is tamelijk overweldigend. Mm-hmm. Voor de jongens die komen van drugs en canapé, hun zetel en de tv enzovoort. En ze komen daar, ze moeten om 6 uur opstaan. 6:30 ben je in het kapel op je knieën aanbidden voor het heilig sacrament. En dan wordt het evangelie gedeeld. En je hoort anderen hun verhaal en zo. Dat is allemaal formidabel. Mooie liederen in de kapel, magnifiek. Maar voor iemand die komt van de straat, is dat een beetje heftig. En daarna, 8 uur begin je te werken tot de middag. En om 1:30 werk je terug tot 5 uur. Dus dat zijn lange werkdagen. Ook heel, heel zinvol om nu ook terug de krachten en al de creativiteit van het werk terug in gang te zetten. Mm-hmm. Maar dus, het is een beetje te veel in één keer. Dus... proefdagen. Je gaat eerst en je probeert en je ziet een beetje of het voor jou is. Maar bij mij, de proefdagen, dat bleef maar duren en duren. 1 week, 2 weken, 3 weken. Ik zeg, maar mag ik niet eindelijk binnen in die gemeenschap? Ja, zeggen ze, maar je hebt gevraagd om 2 maanden, maar 1 gelijk. Als jij 2 maanden, dat heeft geen enkele zin. Je moet minimum kiezen om 9 maanden te blijven. 9 maanden. Tja, het is nu pas dat ik eraan denk, maar het is de tijd van een goede zwangerschap, hè? Herboren worden. Jawel. En dus dan had ik gedacht, ja, ik had toch een heel jaar verlof. Dus ik zeg, oké, dat is goed. Blijft 9 maanden. En dan ben ik begonnen dus in die ritme enzovoort. Ondertussen had ik gezien hoe mooi het is ook. Hè? Mooi. Mooi en moeilijk. Hè? Het was hard werken. Het was de hele dag met de schub. Mijn eerste werk. We waren een put aan graven voor een biologische, septische put. Mm-hmm. Maar voor 80 mannen, dus imagineer, dat was een grote put dat we moesten maken. En dat was steen. Dus daar waren mensen van Italianen van de bergen die met een soort drill, een boor, maar tot 4 meter diep, zo drills, aan boren de hele dag. Tak, 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 tak. Een stof. En mijn eigen bewaarder was daar beneden met de schub en de stenen te breken en met de schub. En wanneer ik kloeg over het stof, ze zeiden, ja, vroeger heb je zoveel stof gesnoven, je had er geen probleem mee. Nu een beetje stof zal je zeker geen kwaad doen. Doe maar voort. En dat was zo een beetje de omgang was tamelijk ruw. Hè? Ja. Zeker die mensen van de bergen, dat waren ruwe gasten. Hè? Maar er was vriendschap. Hm. Maar er was veel humor. En er was samenzweten. En ik was dus op 2 meter hoog. Henri die gooide de steen op 2 meter hoog op een kleine palier, zo, een trapje. Zo. En ik was op dat trapje en ik, 2 meter hoger. De hele dag. Zo. Hm. Eind van de dag, een beetje moe, maar we konden goed slapen. We waren ook content van te hebben gezweet en gezwoegd. En we kregen ook eelt aan onze handen. En de eerste keer dat moeder Elvira op bezoek kwam, ze kwam uit haar bus. We waren daar met 80 zo. En ze zei, toon mij jullie juwelen. Eerste woorden dat ze zei. We keken, wat wil ze? En ze wou onze handen, moesten onze handen tonen, de tekens van ons werk. Het eelt op de handen. En daarna moesten we onze broek omhoog doen, de knieën laten zien. Het eel van het gebed. Werk en gebed. Dat was echt, moeder Elvira, de manier om ons de dingen goed te doen begrijpen. Hè? Want de gemeenschap heeft 3 pijlers. Werk, heb ik al gezegd. Gebed, heb ik ook al gezegd. En vriendschap. Ja. He, dus daarop kun je het leven herbouwen. Ja. Aan de school van het evangelie. Tjenakel is geen therapeutische gemeenschap, maar een levensschool. En het boek om te leren leven is het evangelie. Ja. Het is echt een levensschool van het christelijk leven.
Ja. En gemeenschap, is dat dan altijd een gemeenschap van leken alleen? Want je sprak dus over moeder Elvira. Mm-hmm. En dan ook over het feit dat er ook broeders zijn.
Ja.
Mm-hmm. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
Wel ja, oorspronkelijk was het alleen maar jongens. Dan zijn ook de meisjes gekomen. Ze hebben mm-hmm. ook huizen apart voor vrouwen geopend. En dan, in hun midden, werd de vraag naar toegewijd leven. Zusters, er was Don Stefano, dan was de eerste die voor priester studeerde. Gilberto, die het lied Rivestiti di Luce heeft geschreven, ging ook studeren om priester te zijn. Mm-hmm. Hè? En dan was een groep zuster begonnen in 1999. De eerste groep van zusters.
En waren zo de broeders, de zusters en de priesters, kwamen zij allemaal zelf uit de gemeenschap? Ik wil zeggen, hadden zij zelf een tijd geleefd in de gemeenschap als jongen?
Ja, ja. Maar er zijn er die komen rechtstreeks met de vraag om zuster te worden of om broeder te worden. Ja. En die misschien geen probleem van verslaving hebben.
Ja.
Ja? Anderen komen vanuit de gemeenschap zelf en het gebeurt daar tijdens hun weg dat ze door een bekering, door de enthousiasme van het geloof dan ten volle willen zich geven. Hm. Ten volle die liefde van Christus beleven. Hm. Door broeder, door zuster te worden.
Nel tuo nome misericordia e verità. giustizia e la pace si paceranno nel tuo nome. Misericordia e verità in te si incontreranno, la giustizia e la pace si baceranno nel tuo nome. Misericordia e verità in te si incontreranno, la giustizia e la pace si baceranno nel tuo nome. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per chi ritorna a lui, ritorna a lui con tutto il cuore. Misericordia e verità in te si incontreranno, la giustizia e la pace si baceranno. Si baceranno nel tuo nome. Misericordia e verità in te si incontreranno.
En tot zover het eerste deel van het gesprek met Christine en Pascal Humblet. Echtpaar met allebei een sterke geloofsgetuigenis. Vandaag de dag zijn zij nog steeds verbonden bij de gemeenschap Cenacolo, waar ze elkaar hebben leren kennen. Voor het tweede deel kan u volgende week verder luisteren in De Kerk Leeft. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe. Tot binnenkort.